Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor we beginnen wil ik u nog even iets vragen. Wilt u vanaf dit moment zo stil mogelijk blijven zitten? Geen geluid maken als het kan. En dat gedurende een paar ogenblikken. Dat is namelijk de tijd die het medium nodig heeft om in trance te raken. Op dat moment is hij erg gevoelig voor allerlei geluid en bewegingen. En als er dan een hard geluid of een drukke beweging plaatsvindt, dan heeft hij daar soms dagenlang nog last van. Op dat moment is hij zo gevoelig dat hij daar heel lang last van heeft. Ook als straks de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, verzoek ik u niet eerder op te staan voordat ik zeg dat er een pauze is. Dan zal ik u zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord en die vragen kunt u op de blaadjes schrijven die u op de tafel vindt. Die kunt u hier dan in de pauze inleveren. U vindt hier, als u hier in de pauze bent, allerlei uitgaven van de bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. En die zijn erg de moeite waard. Achteraan vindt u bovendien, omdat het de laatste bijeenkomst van het seizoen is, vindt u een aantal van dezelfde exemplaren tegen een uitverkoopprijs. Dan het liefst moeten we dan wel 10 tegelijk afnemen, want anders raken we er niet doorheen. Ze zijn heel handig als vakantielectuur. En ze zijn, omdat we dan ook in juli geen bijeenkomst hebben, komt u dus ook nog de maand juli door. Dan is er ook elk jaar een verzoek van een aantal mensen uit de zaal die zeggen, het medium Karel van Den Haag doet het hele jaar zo zijn best om deze bijeenkomsten te verzorgen. En die verzoeken dan of ik hier een vakantiepotje wil neerzetten waar mensen die dat aardig vinden een kleine bijdrage in stoppen. Ik heb hier zo'n blikken doos staan. Als u dat wilt, kunt u daar dus iets in stoppen. Dat waren alle mededelingen. Ik geef nu het woord aan de spreker.
Dank u. U zult begrijpen dat wij onze goede wensen niet in blik kunnen verpakken. Maar desalniettemin geldt nog steeds dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wanneer u zelf een onderwerp wilt aansnijden, is dat welkom. U kunt het ook aan mijzelf overlaten. Hebt u een keuze?
In dat opzicht is de orde der verdraagzaam een christelijke groepering.
Ik zou zeggen, zij is geen christelijke groepering. Mag ik daar iets over zeggen?
Ja. En dan uw eigen onderwerp behandelen? En dan uw eigen onderwerp behandelen?
Daar komt het waarschijnlijk op neer, ja.
Wilt u ook iets zeggen over de veranderingen die ons te wachten staan over een paar jaar?
Ik zal het proberen. U vraagt zich af, is de Orde der Verdraagzamen een christelijke beweging? Het antwoord moet nee luiden. Wij zijn geen beweging. Wij geloven in de betekenis van de Christus, maar op een wat andere wijze dan de meeste kerken dat doen. Wij geloven in God. Wij weten dat Jezus leeft. Allemaal dingen die dus in het christendom zouden passen. Maar we hebben daarnaast één ding dat ons ver verwijdert van alles wat zich tegenwoordig christendom noemt. Wij willen onze boodschap graag kwijt, natuurlijk. Maar wij dwingen niemand om te luisteren. Een dwingt hen om in te gaan, van Paulus, is ons dus vreemd. Daarnaast gaan we uit van het standpunt dat geloof een innerlijk beleven van de mens is en dat dat niet door allerhand dogma's geregeerd kan worden. En daarmee staan wij in strijd met, ik zou zeggen, praktisch alle christelijke bewegingen. Toch meen ik dat je niet het recht hebt om iemand een voorwaarde op te leggen om op deze wijze dan zijn eigen reden, zijn eigen gevoel uitschakelen, een soort officieel oormerk te krijgen waardoor hij bij de uitverkoren kudde kan behoren. Ik geef toe, voor sommige mensen is dat gezag noodzakelijk. En er zijn mensen die zo weinig zelf denken dat het beter is om hun enkele gedachten van anderen in het hoofd te pompen dan hen in ledigheid als wandelende echoput de vlakte op te sturen. Maar realiseer u heel goed. Het christendom is een wijze van leven. Niet een geloof zonder meer. De kern van het christendom is de naastenliefde. Wij durven niet zo ver te gaan dat we deze prediken, wetende wat in de naam van die naastenliefde aan vreed en onmogelijks gebeurd is op de wereld en nog steeds gebeurt. Wij prediken niet wat daaraan vooraf dient te gaan, de verdraagzaamheid. En dan niet de verdraagzaamheid van laat mij over je lopen, maar de verdraagzaamheid die accepteert dat een ander niet gelijk is aan jezelf. Dat zijn denken, zijn geloven, zijn wijze van handelen van de jouwe kan afwijken. Wij wijzen op een innerlijke juistheid. Hoe dat samenhangt zal ik u zo dadelijk dan nog vertellen, aangezien men mij gevraagd heeft welke toekomstige ontwikkelingen kunnen we verwachten. En denkt u nou niet dat ik ga praten over Wereldoorlog 3. Die heeft ook dit jaar weer eventjes op de achtergrond meegespeeld. Maar die zal er voorlopig, denken we, niet komen. Wij menen dat je in staat moet zijn om verschillende geloven op basis van hetgeen zij gemeenschappelijk hebben, zonder gezagsstrijd te doen samengaan. Wat men ecumene noemt in de moderne christelijke bewegingen, is voor ons vanzelfsprekend. En wij vragen ons af hoe men zich kan vermeten om een gezagsaanvaarding te eisen voor men over ecumene wil verder praten. Daarmee is de zin van dit samengaan in Christus' naam al weg. Wij geloven wel degelijk in naastenliefde, maar we menen ook dat de naastenliefde begint bij jezelf. En dan niet in de zin van eerst ik en dan jij, maar ik en jij gelijke kansen. Dat is heel begrijpelijk, want Jezus heeft ook niet gezegd, heb uw naaste lief, punt, heeft gezegd, heb uw naaste lief, gelijk uzelf. Gelijkheid. Daar komen wij voor op. Daarnaast menen we dat je in deze tijd beleving van God niet helemaal meer los kunt zien van maatschappelijkheid, van wetenschap, van mystiek en al die andere dingen. Het is vervlochten. Je kunt geen religieuze politiek bedrijven, maar je kunt je politiek wel religieus rechtvaardigen. Dat laatste nu vinden wij onaanvaardbaar, omdat daarbij de kernwaarden van het geloof worden geperverteerd. Misschien wordt u duidelijk waarom ik heb gezegd nee. De Orde der Verdraagzamen is geen christelijke beweging. Wij willen naar de toekomst met u. En niet alleen u begraven in een dogmatische kerker uit het verleden. En daar hebben we onze redenen voor. En als u mij toestaat, stap ik nu van dit punt af. Want de mens verandert. Ik weet dat een tijd lang elke evolutieleer voor vele christenen anathema is geweest. Maar realiseer u, de mens verandert. En doordat het milieu van de mens verandert, veranderen er in die mens bepaalde dingen. Dat proces is waarschijnlijk begonnen toen de eerste mensen voor het eerst enige wapens gingen hanteren, verlengstukken van hun eigen persoonlijkheid. Dat maakt een betere coördinatie tussen zintuigen, denken en ledematen noodzakelijk. Daarna zijn er perioden geweest waarin de mensen door allerhand samenwerkingsverbanden eigenlijk veel konden presteren, maar niet konden verklaren. Het is de tijd van de goden aan de ene kant en van de magie die in zich toch weer de basis van de wetenschap is aan de andere kant. Van daaruit is het verder gegaan. We zijn terechtgekomen in wat men noemt het begin van de industriële revolutie. Deze had voordelen, ongetwijfeld. Maar ze betekende ook dat mensen zich moesten voegen naar een andere regelmaat. Je eigen werktempo kon je niet meer volgen. Je moest presteren in overeenstemming met apparaten en machines. Je ging als het ware een strijd aan. Er kwam een polarisatie, modern woord, maar het was er toen ook al, van de arbeider aan de ene kant, die zijn werk als bron van inkomsten nodig had, en de producent aan de andere kant, die zijn productie om een bepaald pijl hield, en als er voorraad was, dus eenvoudig de arbeiders tijdelijk niet uitbetaalde. En zei, er is geen werk voor je. Van daaruit krijgen we wat je kunt noemen de sociale revolutie. Dan denken we onder meer aan Marx, Engels, die anderen. Die eigenlijk hebben nagedacht over de samenhang die er zou moeten bestaan in een industriële maatschappij. Dat laatste wordt wel eens uit het oog verloren, maar dat is hun basis. Dit systeem activeerde dan weer de massa voor een deel. Het verschil tussen socialisme en communisme is eigenlijk pas ontstaan na de splitsing tussen de Mensjewiki en de Bolsjewiki in Rusland tijdens hun strijd om de macht. En nu bevinden we ons in een wereld waarin ontzettend veel geautomatiseerd is. U realiseert het u waarschijnlijk niet, maar wanneer u op straat oversteekt, dan maakt u alleen voor dat oversteken vliegensvlug een 20-tal verschillende schattingen, inclusief snelheidsberekeningen, waarschijnlijkheidsberekeningen, en daarnaast weet u dan nog uw eigen tempo daaraan aan te passen. Dat is heel normaal voor u. Maar iemand uit het oude Rome had dat niet gekund. Die had misschien nog een tweespan uit de weg kunnen gaan. Ofschoon dat binnen de stad slechts in enkele gevallen mocht rijden. Er was daar namelijk ook al een rij- en parkeerverbod. Maar een auto met een snelheid van 50, 60 km per uur, nou, dat zou hem gewoon niet gelukken. Dat zou je niet kunnen overzien. U doet het wel. En gelijktijdig bent u bezig gegaan met wat ik toch een soort wetenschappelijke benadering wil noemen van het leven. Uw denken is niet alleen materialistischer geworden, maar het is ook meer en meer op systemen opgebouwd. Daardoor hebben we een vorm van redelijkheid gekregen die weinig of geen rekening meer houdt met de werkelijkheid, maar die probeert de werkelijkheid voortdurend aan te passen aan de veronderstellingen die de mensen op gronden van weten, naar zij zeggen, koesteren. Kunt u het tot zover met mij eens zijn of wilt u een bepaald punt aanvechten? U vertelt het maar. Nu vraagt u naar een toekomstige ontwikkeling. En dan moeten we eventjes naar een heel ander punt kijken. U weet misschien hoe het zit met die beide hersenhelften, hè? Hebt u wel eens gehoord. Tussen beide hersenhelften is een soort brug. De ene helft is voornamelijk redelijk. De andere bevat hoofdzakelijk emotionele en onbewuste impulsen. Nu blijkt dat de mens veel meer beseft en waarneemt en opslaat in zijn onderbewustzijn dan zijn bewustzijn kan verwerken. Dat kun je soms constateren wanneer je onder hypnose bijvoorbeeld beide hersenhelften voor een deel één maakt of zelfs de onbewuste helft laat domineren. Stel nu eens dat die gevoelswereld met al haar erkenningen veel meer mogelijkheden bevat dan de redelijke. Stel verder dat het aanvoelen van de mens plus zijn onderbewustzijn dichter ligt bij de werkelijkheid dan datgene wat hij al redenerende in de redelijke hersenhelft meent te kunnen aantreffen. Dan zou het redelijk zijn om te veronderstellen dat een mens die zich moet handhaven in een periode waarin de techniek zo langzaam maar zeker die mens schijnbaar overbodig gaat maken, gelegen moet zijn in het toevoegen van de onredelijke elementen aan het totaal van zijn denk- en actiepatroon. Iemand die daar bezwaar tegen heeft. Ja, het klinkt allemaal erg gewichtig, maar het is niet zo gewichtig als het lijkt hoor. Het is een langzaam proces. Er zijn op het ogenblik al een hele hoop mensen die intuïtief reageren. En het jammere daarbij is dat ze die intuïtie dan omzetten in iets wat zij redelijk achten. En zich daarbij niet afvragen of die formulering in overeenstemming is met de wereld. En dan lopen ze weer met een bord in hun handen, soms ook voor hun kop. En sjokken ze protesterend rond, molesteren over het algemeen juist degenen die niet bij het werkelijke conflict betrokken kunnen zijn. En dan zeg je, ja, maar die tijden worden steeds slechter. Nee, ze worden anders. Er is nu nog te veel de neiging om die hele gevoelswereld te kanaliseren in denkbeelden. Maar wanneer de ontwikkeling van de wereld verder gaat, ik denk aan computers, robotmachines, fijn al die dingen meer. Dan is er voor de mens, uitgezonderd een betrekkelijk beperkt bedieningspersoneel. Er zijn al machines die door feedback zichzelf kunnen corrigeren. Dan heeft hij eigenlijk niets meer te betekenen. Dan wordt die mens alleen nog maar een consument, een soort appendix voor een technisch apparaat dat werkt voor een winst die niet meer bestaat. Het is duidelijk, de mens voelt dit aan, probeert eraan te ontkomen. Maar indien zijn gevoelens nu eens voor hem de basis worden van zijn werkelijkheidsherkenning, en hij gelijktijdig leert zijn redelijke vermogens te gebruiken om die te formuleren en om te zetten in beheerste actie, dan zijn we een eind verder. Die verandering speelt zich op het ogenblik, zij het nog wat aarzelend, al af. De gevolgen daarvan zijn niet altijd even verheffend op het ogenblik, omdat ja, het gevoel van de massa altijd toch wel is geborgenheid. En die geborgenheid die zoek je dan in een gang. Of er nou gangsters zijn of voetbalsupporters. Het verschil is soms moeilijk te vinden. Niet bij iedereen natuurlijk hoor. Voetbalsupporters zijn dus fatsoenlijke mensen die verontreinigd worden door mensen die denken dat de strijd buiten het veld de strijd in het veld zal kunnen beïnvloeden en hen in ieder geval een gevoel van meerwaardigheid zal geven. Maar ja goed. Deze mensen zullen ontdekken dat die geborgenheid gelijktijdig een vervreemding gaat betekenen. Een isolement. En steeds meer mensen zullen een poging doen aan dat isolement toch te ontkomen. Want je hoort in de eerste plaats al bij de mensheid. En niet alleen bij een klein groepje dat beter is dan de rest. Natuurlijk, er zijn altijd van die mensen. Ja, er zijn ook van die mensen die lijken net omgekeerde honden. Die steken zelfs op het ogenblik hun voorpoot nog omhoog. Maar, ja, maar datzelfde vinden we ook in religies. Er zijn kerkelijke groepen die willen met alle geweld terug naar de oude discipline. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, absolute vrijheid. En nu voel ik principieel enorm veel voor een anarchie. Maar alleen een anarchie die ontstaan is uit bewuste en ten aanzien van elkaar harmonisch reagerende mensen. Dan is het namelijk mogelijk samenwerken zonder gezag. Maar op het ogenblik dat er gezag of geweld gebruikt moet worden, nou ja, dan geloof ik het nog wel even. Dat zullen heel veel van die mensen die op het ogenblik misschien anarchisten zijn. En die met gewelddadige ingrepen proberen de wereld als het ware te wijzen op hun problemen en hun geschil. Zult ook gaan ontdekken. En dan gaan ze zeggen, ja, maar ik voel het zo. Hoe kan ik dit omzetten in iets wat waar is? Deze benadering verwacht ik binnen 3 jaren in toenemende mate te constateren. Op praktisch elk niveau bij mensen die nog onder de 35 zijn. Dus je moet geen bevrijding van de OWS verwachten. Hè? Die kunnen mee, maar die kunnen zeker niet meer deze processen zo snel doormaken als jongeren.
Gaat het vanzelf of krijgt men een techniek om het te bereiken?
U krijgt geen techniek. Het hele leven is een techniek die u dwingt dit te bereiken of uw eigen overlevingskans te verminderen. Het is dus gewoon uw drang tot zelfbehoud die bij deze aanpassing mede een rol speelt. Duidelijk? Ja? Goed. Dan gaan we weer verder. Op het ogenblik dat de emotionele kant steeds meer aandacht krijgt, worden we ook geconfronteerd met een groot gedeelte van datgene wat nu paranormaal wordt genoemd. Een groot gedeelte van de zogenaamde paranormale vermogens zijn inherent aan het menselijk bestaan. Maar doordat ze nooit gebruikt worden, doordat alle uitingen daarvan als onredelijk en dromerij worden weggestopt, of misschien zelfs als een verleiding van de duivel worden omschreven, komen we als vanzelf terecht in een wereld waarin dat paranormale een soort uitzonderingspositie heeft, en waarbij sommigen het dan wel bestuderen, maar waarbij de neiging toch altijd bestaat om het alleen te zien in samenhang met bestaande feiten. Maar bestaande feiten zijn ook feiten die aan verandering onderhevig zijn. Je wereldbeschouwing, en daarmee je wereldbeeld, wordt grotendeels bepaald door deze zogenaamde feiten. Ik zeg zogenaamd, want ze zijn interpretaties van feiten, en wel meestal op een betrekkelijk eenzijdige basis. De nieuwe mens zal zeggen, ja, waarom zou ik dat doen? Wanneer ik instinctief reageer, gaat het veel beter. En dan komen als vanzelf bepaalde gevoeligheden en vermogens die de mens in het verleden heeft bezeten, weer langzaam op de voorgrond. Maar nu, en dat is belangrijk, als complement voor een redelijk erkennings- en beredeneringsvermogen. De instinctwaarde en de dwangwaarde van het onderbewustzijn verminderen dus in feite, maar worden overgeheveld naar beseffen en handelen. Dan verloopt er enige tijd, want u zult begrijpen dat iets dergelijks de maatschappij pas wezenlijk beïnvloedt, wanneer, zullen we zeggen, 1 op de 100 tenminste deze kwaliteiten leert gebruiken. En dat duurt nog wel even. Maar het gevoel alleen dwingt de mens al tot een samenwerking die niet meer gebaseerd is op een idee, maar op een wederkerige erkenning van noodzaak. En dan kunnen we zeggen, ja, het blijft erg zakelijk vaak, natuurlijk. Maar het is verrijkt. Je gaat plaatsen aanvoelen als aanvaardbaar en niet aanvaardbaar. De indruk die een persoonlijkheid op je maakt, wordt niet meer deels weggepraat of als een eigenschap van je mens gezien, maar wordt gezien als een tijdelijk harmonisch zijn met die ander. Alle dingen hebben hun uitstraling, zelfs de zogenaamde dode voorwerpen. Op uitstralingen kun je reageren. Wanneer een straling een compliment vormt voor een deel van je eigen uitstraling, sympathie, mooi, emotioneel aanvaardbaar, is er daarentegen een afstoting, dan krijgen we angst, verwerping en wat iets meer zijn. Daardoor krijg je een natuurlijk selecteren, niet alleen van de grootste overlevingskans, maar ook van het meest juiste wereldbeeld. Men zal niet meer zeggen, er is één werkelijkheid. Men zal zeggen, er is een basis waarin wij elkaar kunnen ontmoeten. En daaronder leeft ieder van ons een deel persoonlijk werkelijkheid. Ga je dat doen, dan vallen heel veel dingen die in de wereld nu belangrijk lijken weg. Daarvoor in de plaats komen erkenningen die op dit ogenblik naar achter worden gedrukt. Als het kan met redelijkheid en als het niet kan met leuzen. En dan krijg je dus in de plaats van deze onderdrukking een besef dat ook een eigen verplichting inhoudt. Een eigen noodzaak. Je roept niet meer bam de bom, maar je bouwt wel de bunkers waarin ze worden opgeslagen. Omdat je nu eenmaal werken moet. Want die bom is inderdaad een dreiging. Je gelooft niet in een machtsevenwicht. Je voelt aan dat dat niet onbeperkt te handhaven is. Dientengevolge zeg je, ja, maar ik kan niet meewerken aan mijn eigen ondergang. nog steeds zelfbehoud mede als belangrijke factor. Dat zit in alle leven, zit dat ingeschapen, ook in de mens. De wereld die zo ontstaat wordt een wereld waarin dus harmonische samenwerkingen, maar ook wederkerige erkenning van belangrijkheden een grote rol spelen. We krijgen veel meer vrijwillige samenwerking. We krijgen veel minder, zoals het heet, langdurige dienstverbanden. In het begin als een vreemde onderstroom in de bestaande structuur. Want een bestaande structuur heeft diezelfde neiging tot zelfbehoud in zijn leden voortgebracht als die waarover wij spreken. En voor hen geldt dus, dit systeem of deze wijze van denken en handelen moet blijven bestaan. Want anders gaan wij ten onder. Dan hebben wij geen betekenis meer. Maar als de invloed die je krijgt steeds minder wordt, wanneer het machtsprincipe, dat overal ook in de economie zo'n grote rol speelt, langzaam maar zeker ondermijnd wordt, wordt als vanzelf ook de belangrijkheid minder. En dat wil zeggen dat de neiging om zich naar dergelijke posities toe te werken voor de meesten kleiner wordt. Het gebruik van geweld wordt steeds meer beperkt. Geweld zal in sommige gevallen als de enige oplossing worden beschouwd. Natuurlijk, dat blijft wel. Mens is een gewelddadig wezen. Maar gelijktijdig gaat hij beseffen dat geweld alleen gericht mag worden tegen datgene wat het geweld oproept. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat een generaal die zegt ten aanval, door de eenvoudige soldaten van beide soorten, zoals vroeger ook als bij een revolutie is gebeurd trouwens, gevangen wordt genomen, of misschien zelfs het lot krijgt dat hij in zijn strategische denkbeelden, met leedwezen natuurlijk, vele anderen had toegedacht. Dat is de basis voor een wereld waarin samenwerking belangrijker wordt. Maar het is ook de basis van een wereld die anders wordt beleefd. Er zijn minder absolute normen. Er zijn alleen nog de normen die in de mens bestaan. En die verdedigt de mens ten koste van alles. Want wat innerlijk in hem bestaat, ook al kan hij het niet helemaal redelijk uitleggen, is voor hem belangrijk en onaantastbaar. Hij zal niet van een ander eisen dat hij daaraan beantwoordt. Dat is de grote fout die de meesten maken. Die zeggen, voor mij is het goed, dicht voor jou ook. Nou, zoals de hartzieke die een beetje arsenicum nodig had, kreeg het inderdaad. Toen zei hij, geef de kinderen ook, maar is goed voor ze. Ja, dat is een dwaasheid, hè?
Kunt u een voorbeeld geven over die normen waar je het over
had? Over die normen. Nou, laten we eens een samenlevingsnorm. Werken is noodzakelijk. Werken is een recht. Werkzaam zijn is een noodzaak. Maar werken voor anderen is vaak eerder een droeve plicht dan een recht. En wanneer je dus zelf datgene kunt doen wat nodig is voor jou, waarom zou je dan bezighouden met werken voor anderen? Tenzij je je verbonden voelt met die anderen of met het product dat ze maken. Is dat een voldoende voorbeeld of niet? Het is dus wel een omwenteling die op dit moment nog niet denkbaar lijkt. Maar we spreken over de ontwikkeling van de toekomst. Wanneer dit gaat ontstaan, dan komt er een toenemende hardheid bij allen die een orthodoxe visie van gezag aanhangen. En dat kunt u op dit ogenblik overal in de wereld constateren. Niet alleen bij de Ayatollahs. U kunt het ook zien bij andere gezaghebbers. U kunt het zien in de machtsgrepen en pogingen die overal plaatsvinden. Alleen daar, waar de machthebber van zijn eigen macht en dus zijn mogelijkheid tot beslissen en bepalen volledig is overtuigd, zoals bijvoorbeeld in Rood-China, daar krijg je nu een zekere vermildering in die gezagsrelatie. Omdat men ontdekt dat hoe absoluter het gezag wordt uitgeoefend, hoe kleiner de medewerking en productie wordt die de mens daarin levert. Maar hij kijkt naar Zuid-Amerika. Of wat dat betreft kijkt naar het optreden van bepaalde groepen in Rusland, van bepaalde groepen in de USA net zo goed. En wat dat betreft ook Nederland natuurlijk. Hè? Nederland echoot over het algemeen alle landen tegelijk. Nou, daarom is Nederland de enige echte democratie. Want er bestaan zoveel vormen van democratie, dat zelfs het spreken daarover een democratische noodzaak is geworden. De verre toekomst geeft daardoor een harmonischer beeld, een opbouw waarbij wetenschap en wat nu nog bijgeloof of magie heet, weer hand in hand beginnen te gaan. Om een voorbeeld te geven, in de geneeskunde zullen wij in toenemende mate weer het gebruik zien van oude volksgeneeswijzen. We zullen ontdekken, beklag leidende bij bijvoorbeeld La Roche, et cetera, dat men teruggrijpt naar allerhand natuurlijke geneeswijzen en natuurmiddelen, dat men acupunctuur en drukpunctuur in de meest verschillende vormen gaat gebruiken, dat men weer leert dat je met uitstralingen, en niet alleen maar met magnetisme of kleine magneetjes, wel degelijk invloed op het menselijk organisme kunt hebben. Men gaat veel meer werken met allerhand trillings- en stralingspatronen. En daardoor krijg je dus een revolutie eigenlijk in de geneeskunde. Waar ze vandaag naar het mes grijpen, daar nemen ze morgen een triller met een bepaalde frequentie. En de galsteen lost zich op. En de niersteen wordt vergruisd. Er kan misschien nog iets pijnlijk naar buiten komen. Maar ja, als je daar kattenblad tegen neemt, dan wordt de spoeling zodanig verhevigd dat ook dat leed snel geleden is. Er is dus een, ik zeg het nu over alleen de geneeskunde, maar je zult begrijpen dat het overal een rol speelt. We krijgen steeds meer een erkenning dat wat in het volk leeft niet a priori dwaas is, omdat het niet rationeel verantwoord kan worden. Een wetenschapper is iemand die zegt een giraffe bestaat niet, want dieren met zo'n lange nek kunnen volgens de gegevens die ik bezit niet in leven blijven. En dan zeg je, en daar staat hij. Zegt hij, ja, dat kan wel, maar dat is bijgeloof en bedrog. Want dan moeten we dat eerst onderzoeken. En wanneer we er dan zeker van zijn dat het wel kan, zullen we toegeven dat hij misschien bestaat. Neem me niet kwalijk, hè? Ik neem een heel simpel voorbeeld. Zo gek zijn wetenschappers natuurlijk ook weer niet. Maar het is beter dan ingewikkelde gelijkenissen op te bouwen, dacht ik. Men gaat ontdekken dat het in de wetenschap niet a priori om de verklaring gaat of om de uitwerking van het proces, maar om de erkenning van het fenomeen, de werkzaamheid ervan, en door het voortdurend constateren van de werkzaamheid het erkennen van de achterliggende gronden, zodat het verklaarbaar wordt. En daarmee, ja, gaan er ook natuurlijk weer een stel leerstoelen naar het oud vuil toe, hè? Maar gelukkig voor degene die daar graag op zitten, er komen een heel stel nieuwe. Men zal tot ontdekking komen dat vele wetenschappen, althans vandaag nog zo beschouwd, soms als zachte of halfzachte wetenschap aangeduid, halfzacht lijkt me vaak beter, in wezen geen wetenschap zijn. Ze zijn een beredeneringsmethode. En dan zal men tot de conclusie komen dat ontologie bijvoorbeeld wel betekenis heeft, maar dat sociologie zoals ze nu wordt bedreven in feite alleen maar kletskoek is. En achter de fenomenen aanlopen en gelijktijdig proberen om die fenomenen dan toch in de door jou begeerde richting te dwingen. En als je daar dus voldoende kennis mee maakt, dan zie je waar de wetenschap verandert. Daar verandert de wetenschapper. Een wetenschapper is in zijn vrije tijd een mens en in zijn werktijd iemand die alleen denkt aan hetgeen hij wil bereiken en niet aan de consequenties ervan. Natuurlijk ook niet algemeen waar. maar in zeer vele gevallen wel. De wetenschapper gaat aanvoelen dat hij behoort bij de massa. En daarom zal hij presteren en zoeken niet meer, als het ware tegen die massa gericht, om een product of een wapen of wat anders tot stand te brengen. Maar om al wat hij leert zodanig te correleren met al het andere, dat daardoor de mensheid zelf mogelijkheden krijgt. Dat betekent een omwenteling waarbij van de huidige technocratie weinig overblijft, waarbij Sint-Bureaucratius weer naar zijn hemelstoel terug wordt verwezen, en waarbij je uiteindelijk moet zeggen, hé, we zijn gekomen tot een praktisch en bijna dag bij dag beleid, zover dat gevoerd moet worden, met een zo groot mogelijke vrijheid, met bepaalde wetten die we moeten handhaven, dat doen we dan ook strikt, en voor de rest eigenlijk met een voortdurend ons aanpassen aan datgene wat er werkelijk is en wat er werkelijk gebeurt. Mensen moeten loskomen van hun dromen en illusies. Het is natuurlijk heel leuk, ja, ik zit te kletsen misschien, als u vindt dat u in moet grijpen, één kreet is voldoende. Hè? Nog niet, dank u. Ja, is altijd prettig. Nou, wanneer je tegenwoordig jong bent, word je sterk geconfronteerd met de rechten die je hebt. Ik geef toe dat de oude methode ook wel zijn nadelen had. Hè? Zoals de ouderen zeiden, kennispompje in het hoofd, discipline in het achterwerk. Maar een kind heeft niet zonder meer rechten. Een kind heeft alleen rechten in overeenstemming met zijn afhankelijkheden en zijn prestaties binnen die afhankelijkheid. Wanneer je op dat punt komt, dan groei je als vanzelf naar een mate van discipline die nu niet bestaat. Als iemand vertelt dat hij rechten heeft, dan meent hij eerlijk dat men hem dat recht onthoudt. Dan wordt hij agressief tegenover een gemeenschap die al zou ze 1000 keer willen dat recht niet zou kunnen geven. Want het is geen reële mogelijkheid, het is mijn theorie. Jongeren begrijpen dat dan niet. En ofwel zij besluiten om op hun beurt de maatschappij te misbruiken, ofwel ze beginnen een bijna hopeloze strijd waarbij ze voortdurend meer gefrustreerd worden en of wegvluchten in terrorisme, andere vormen van roes, dan wel uiteindelijk de dood gaan verkiezen. Dat is natuurlijk niet aanvaardbaar. Kinderen moeten leren waar ze thuis horen. Ze horen thuis in een gemeenschap. En in die gemeenschap bepaalt wat zij zijn, wat ze binnen die gemeenschap mogen verwachten. Dan kom je ook op een heel ander punt terecht. Ik denk altijd nog met een zekere, ja, met een zekere vreugde, eigenlijk aan dokter Spock. U herinnert u die naam misschien niet zo goed meer, is een beetje uit de mode geloof ik. Maar de goede man ging er dus vanuit dat de zachte kinderziel niet gekrenkt mocht worden. Dat bewees dat de man geen verstand had van kinderen. Want als er iets keihard kan zijn, is de kinderziel hoor. Maar goed, daardoor had hij in wezen een opvoeding in het teken van tolerantie. Hè? En wij moeten toegeven als wijzeren geplaatst. Totdat hij met zijn kleinkinderen werd geconfronteerd en in al zijn poging om vriendelijk te zijn door hen hardhandig werd gefrustreerd. En toen dus greep naar het enige wapen dat hij anderen had verboden, namelijk 2 harde handen en een paar achterwerken in de buurt. Dat is inderdaad waar. Oh, u denkt aan die ruimtevaarden? Nee. Ik bedoel, Spock had je misschien op grond van hetgeen hij heeft aangericht, al is hij er later op teruggekomen, ook met ezelsoren kunnen voorzien, dat wel. En je zou het ook kunnen zeggen dat hij dus wel een deel van zijn theorieën toch zelf bewezen heeft als gezwammende ruimte. Maar dat betekent nog niet dat hij een star was, laat staan dat hij bij een Star Trek hoorde. Dit even om te bewijzen dat we voldoende gedachten kunnen aflezen om altijd zeer actueel te blijven. Ik heb geprobeerd daarmee duidelijk te maken dat de verandering van de maatschappij ook begint bij andere opvattingen van bijvoorbeeld ouders. Bij andere opvattingen, bij eenvoudige mensen, werkers, werkgevers. Het is net zo goed je collega die je op kan voeden als je ergens werkt, als je baas. En wanneer de mensen elkaar helpen om juister en beter te reageren, dan zal er vanzelf ook een juistere saamhorigheid ontstaan. Wanneer men predikt dat Aquarius een tijdperk wordt vol van broederschap, dan wil ik u beginnen te herinneren aan zaken als Kain en Abel. Het waren ook broeders. En ik zou door kunnen gaan met een hele hoop andere dingen. Maar laten we ons realiseren dat broederschap alleen maar een mooi woord is, maar dat saamhorigheidsgevoel en een daaruit voortkomende behoefte ook om elkaar te beschermen tegenover een buitenwereld van groot belang zijn. Onderling ruzies blijven er. Maar men laat niet meer toe dat een ander door de buitenwereld als het ware mishandeld wordt. Of het nu geestelijk is, mentaal, emotioneel of misschien zuiver fysiek. En dan zie ik een maatschappij ontstaan waarin de banden in feite bestaan met de omgeving. En dan denk ik toch een klein beetje terug aan de oude tijd. De dorpsgemeenschappen, weet u wel. Voor de tijd natuurlijk dat er een katholieke, een humanistische en een protestantse geitenfokkersvereniging kwam. Een gemeenschap die innerlijk strijd kan voeren, die heel normaal leeft met alle jaloezieën en wat er verder gaande is, maar die gelijktijdig het voor elk lid van die gemeenschap opneemt tegen de buitenwereld. Dat is de geborgenheid die je kent, waarop je terug kunt vallen. Daarnaast ken je je verbondenheid met de wereld. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat iemand tot de conclusie komt, er moet een nieuwe brug gebouwd worden. Dat anderen zeggen, ja, maar daar hebben we arbeiders voor nodig, die hebben we hier niet. Nou, dan zenden we dat uit. En daar komen een hele hoop arbeiders, vrijwillig. Ze vragen niet eens, wat verdien ik? Ze zeggen, hoe gauw kunnen we die brug voor elkaar timmeren? Want ik wil graag terug naar mijn mensen. Dan krijg je dus een vrijwilligheid. En de gezagsrelaties ontstaan dan langzaam maar zeker op basis van directe prestatie, erkende mogelijkheden. Een vrijwillige erkenning dus, en niet meer een opgelegde. Daardoor kunnen we dan komen naar een beeld dat toch die anarchie een beetje benadert. Maar dat zal nog enkele honderden jaren duren. Ik geloof dat ik daarmee ook over het tweede punt genoeg heb gezegd, maar als niets is, vertelt u het maar. En als u het niet mee eens bent, ook.
Mag ik dit vergelijken met standverbanden die alleen wat geruster leven dan in de Germaanse tijd?
Vroeger waren stamverbanden in feite familieverbanden. In de moderne tijd geloof ik niet dat familiebanden er veel mee te maken hebben, maar ontstaat een soort gelijke onderlinge gehechtheid, nu op basis van een elkaar kennen en aanvaarden. En daardoor krijg je inderdaad weer stamverbanden, ja. En dan krijg je datgene wat bij een stam vroeger vaak ontstond, zeker wanneer ze wat groter was, ze had ook een geestelijk equivalent, hè, een soort groepsgeest. We zullen zien dat astraalbeelden worden opgebouwd die de groep met haar eigen kwaliteiten in sterke mate vertegenwoordigen. En we zullen zien dat entiteiten en ook nog in de stoflevende bewustzijnsvormen, beide is mogelijk, zich via deze vorm, als het ware, tot de stam kunnen richten. En de verbondenheid met de stam en de instandhouding van de stam daardoor in wezen bevorderen. Voldoen. Hadden we nog meer te vragen?
Ja, als individu is wat u zegt zeer begrijpelijk.
Ja.
Waar we eigenlijk mee zitten, dat is de educatieve bewerking van de mensen. We hebben een enorme pers die enorm verdeeld is. En als die nou wat meer verband in hun denken zouden hebben, dan zouden de mensen hun individualiteit ook met anderen kunnen delen.
Ik geloof dat u nu de pers zoals ze nu bestaat verkeerd beoordeelt. Ik ben het met u eens. De pers in haar moderne vorm is dus een structuur waarbij men van elke aardappel patat maakt en elk staafje een afzonderlijke naam geeft. Dat is volledig waar. Maar de pers is uiteindelijk een communicatiemiddel dat zich is gaan richten op datgene wat de mensen interesseert. Het werkelijke leven bestaat voor een groot gedeelte uit onbelangrijkheden. Maar je kunt niet in de krant zeggen dat juffrouw Jansen vandaag voor de derde keer ruzie heeft gehad met de kruidenier. Je kunt wel vertellen dat iemand een kettingbotsing heeft veroorzaakt waarbij 42 doden zijn gevallen, 99 wagens totaal los waren en de politie voor een probleem stond omdat in de botsing een wagen met gevaarlijke stoffen betrokken was. Kijk, dat wilden mensen graag horen. De pers is de mentale achtbaan geworden van mensen die daardoor een zekere tevredenheid met hun eigen bestaan zoeken te vinden en gelijktijdig daardoor een angstbeeld opwekken van de wereld. Maar het zijn de lezers die het hoofdzakelijk doen en niet de pers. Dat punt 1. Punt 2. De pers is niet zo onafhankelijk als ze pretendeert te zijn. In bepaalde gevallen is zij sterk afhankelijk van bijvoorbeeld adverteerders. In andere gevallen is ze bindend gelieerd, al dan niet openlijk, met politieke partijen, religieuze stromingen. Dat is voor haar circulatie erg belangrijk. Maar wanneer dat niet op de juiste manier gebeurt, dan gaat het ook slecht, hè? U weet wat er met de waarheid is gebeurd, hè? Ook een stukje pers. Het was op zich geen slecht stukje pers. Maar wat gebeurde er? De waarheid verkondigde de waarheid zoals haar voormannen die zagen op een wijze dat iedereen kon zien dat wat ze waar noemde het niet geheel was. En daardoor is haar lezerstal verminderd. Haar opmaak was te dogmatisch. Met of zonder Coca-Cola. En het resultaat daarvan is geweest een voortdurend mindere interesse. Daarvoor moet zij zich aan gaan passen aan wat de lezer vraagt. En ik geloof dat wanneer u dus spreekt over de pers als een belangrijk iets hierbij, u niet uit het oog moet verliezen dat het de lezer is die uitmaakt op welke wijze de pers haar berichtgeving uiteindelijk gestalte geeft. Ondanks de pretenties van hoofdredacteuren en andere vragen. De enige artikelen die door deze mensen worden beheerst, dat zijn die hoofdartikelen waar de meesten overheen lezen omdat er toch niks nieuws in staat. Spijt me, maar het is zo. Maar wanneer de mensen zelf gaan zoeken naar harmonische dingen, dan gaan ze niet meer kijken naar een krant met ongelukken. Dan zal die krant misschien wel zeggen, daar is hulp nodig. Maar ze zal het niet meer uitbuiten. Zoiets van, wij beginnen vandaag een actie voor Abyssinië. Kijk eens hoe goed we zijn. En als je dat allemaal in ogenschouw neemt, dan zou je dus zeggen, we moeten eigenlijk een beetje weg van de pers als educatief middel. We moeten haar zien voor wat ze is. In feite een verstrooiingsmiddel dat bovendien enkele voor de persoon zelf interessante mededelingen bevat. U zou het verbaasd zijn als u weet hoeveel mensen eerst kijken naar de overlijdensberichten en daarna naar de weekaanbieding van een of andere winkelier. Dan moet je gewoon je realiseren, overschat die invloed niet. Hetzelfde is met radio en tv en andere communicatiemiddelen. Natuurlijk, ze hebben een zekere opvoedende waarde. Dat kan die krant ook hebben. Maar hoeveel mensen, denkt u, hebben er werkelijk interesse in om te luisteren naar een aantal heren die bazelen over vraagstukken die ze niet op kunnen lossen? Hoeveel mensen zijn werkelijk en volledig geïnteresseerd in allerhand documentaires die eigenlijk geen amusement bieden? Als je werkelijk een amusant politiek programma wilt maken, laat dan Mickey Mouse Lubbers interviewen. Dan krijg je kijkers. En dan dringt de boodschap ook beter door. Het is een voornamelijk op verstrooiing gericht geheel. En als je dat niet wilt erkennen en jezelf ziet als de leermeester van het volk, ja, dan kun je op een gegeven ogenblik wel proberen om Hilversum 29 te stichten, maar het helpt niet. Je moet de mensen geven wat ze hebben willen en daarnaast op een zodanige manier dat ze ook kennis maken met andere facetten. Dat is belangrijk. Wanneer de pers dat doet, dan is ze educatief belangrijk. Doen radio en tv dat, dan geldt hetzelfde. Maar in alle gevallen moet de amuseringswaarde voorop staan. Dat vergeet men. Ik zou dus zeggen, wanneer het begint met opvoeding, maak dan eerst eens de opvoeding gewoon tot een standaard systeem. Begin niet met elke keer weer nieuwe aanpassingen. In de tweede plaats, u leeft uiteindelijk toch in een prestatiemaatschappij. Maak de scholen dan ook prestatiescholen, waarbij niet aanwezigheid, maar prestatie, niet bedoeling, maar bereiking belangrijk is. Ik weet dat dat voor sommige kinderen heel hard zal zijn, maar die kun je dan misschien helpen door ze over te hevelen aan een andere vorm van onderwijs. Maak je kerken niet tot zaken die aan de ene kant God prediken en aan de andere kant de politieke partij. Maak ze tot centra van waaruit de mensen zelf hun christen zijn of islamiet zijn of jood zijn beter kunnen beleven. En laat het erbij. Breng alles terug tot zijn bestemming. Als je dat doet, dan krijg je als vanzelf een verbetering in de maatschappij. Want als er één ding is wat zeker is, mensen voeden in feite zichzelf grotendeels op. Ouders worden opgevoed door hun kinderen. En het jammer is alleen dat de ouders dan vergeten dat ze ook de kinderen op moeten voeden. Politici worden uiteindelijk opgevoed door hun kiezers. Maar de kiezers moeten dan ook beseffen dat zij een andere functie hebben dan alleen maar het bevestigen van een denkbeeld. Soms dan lees je verkiezingsprogramma's die werkelijk concurreren met alles wat de broeders Grimm ooit hebben opgetekend. Dat is niet educatief. Misschien is het politiek lucratief, dat is wat anders. Ga terug naar de waarheid zover je kunt. Ga terug naar de eerlijkheid zover je kunt. En ga ook terug naar rechtvaardigheid zover je kunt. Ook ouder tegenover kind. Als je het kind een lel geeft en het heeft er niet verdiend, maak maar excuus. Daar word je heus niet kleiner van. En het kind zou je er heus niet om gaan minachten. Maar omgekeerd, als het kind schuld heeft, maak duidelijk wat die schuld is en verbind er consequenties aan. En doe dat overal. Dan heeft u een educatief patroon dat belangrijk is. Maar denk eens hemelsnaam niet dat opvoeding van bovenaf komt. Opvoeding is geen regen die vruchtbaarheid brengt, maar ze is een groeiproces waarvoor regen soms nuttig kan zijn, maar die in feite toch de voeding uit de bodem moet halen. Is het voldoende? Ja, dan heb ik een mooie schimprede gehouden. Nou ja, schimprede was het ook niet helemaal. En ik moet nu af gaan sluiten natuurlijk, maar sta me nou toe om nog een paar dingen te zeggen. Ze klinken misschien ook gemeen, maar ze zijn niet zo bedoeld. Een groot gedeelte van de mensheid bestaat eigenlijk uit mensen die het beste willen. En die zich zo bekwaamd hebben in het verkeerd doen wat ze willen, dat ze daardoor onheil stichten. Ik ben overtuigd van de goede wil en zelfs het idealisme van het merendeel van ambtenaren en politici. Het merendeel van degenen die zich bezighouden met kerkelijke zaken. Maar je kunt niet idealistisch zijn en het goed bedoelen wanneer gelijktijdig de werkelijkheid terzijde schuift. Laten we hem waarderen voor hetgeen ze presteren. Maar laten we gelijktijdig ook, en dat moeten we er toch bij zeggen, kijken naar hetgeen zij feitelijk tot stand brengen en niet alleen naar de verklaring die ze erbij leveren. Of zoals een Amerikaans criticus zei, dat vond ik wel een heel gevatte opmerking, ik bewonder president Reagan buitengewoon. Al is het maar om zijn tekstvastheid. Laten we hopen dat van u dat niet behoeft te worden gezegd. Dat ze van u zeggen, nou, stom zijn ze soms, maar ze proberen het zo eerlijk en ze zijn zo bereid van hun vergissingen te leren, dat het werkelijk goede mensen zijn die zich steeds bewuster worden van hun medemensen en van hun eigen werkelijkheid. Ik dank u voor uw aandacht.
Er is een pauze van ongeveer 20 minuten.
Het was bijna een rondje geworden. Het was bijna een rondje geworden.
Is dat zo lang?
Ja, de vijf minuten.
Ja, de bank ligt alweer.
Huh?
De bank ligt alweer.
Ja.
Er is er maar één van, het is weinig. De officiële.
Nou ja. Ik denk dat we heel veel vakantiegehoorden tussen hebben.
Ja, ook.
Andere groepen die niet meer werken, dan gaan we hier ook eens kijken.
Ja. Oh, je had een briefje gemaakt. Ja, met vragen.